Misha,
ja?
Het is tijd voor onze wekelijkse geschiedenisles.
Yes.
En die krijgen we deze week van Teun Koetsier. En als Teun Koetsier is, dan hebben we het over de geschiedenis van Laren. Teun, goedemorgen.
Goedemorgen.
En dan denk je die week ervoor altijd, waar ga ik het eens over hebben?
Zo is
en,
dat.
En toen kwam je uit bij 1884.
1884, ja.
Hoe kom je uit bij 1884?
Nou, er is een geweldige tekst van Wally Moes, waarin zij beschrijft hoe Laren er in 1884 uitzag.
Voor de en mensen dat, niet uit Laren, wie was Wally Moes?
Wally Moes is een schrijfster, schilderes, die geruime tijd in Laren heeft gewoond en ook over Laren heeft geschreven. En nou, de Laarders, de oude Laarders, die beschreven hun dorp niet echt. Die waren veel te druk met andere dingen, zoals we straks nog zullen zien misschien. En dat is dus een van de eerste teksten waarin dat oude Laren wordt beschreven. En zij beschrijft hoe het in 1884 was. En dan hebben we ook nog de Duitse schilder Max Liebermann. Die heeft ook over 1884 geschreven. En toen dacht ik, weet je wat? 1884 is het thema. Hoe zag Laren er toen uit? Voordat het werd ontdekt, zeg maar. Vandaar.
Nou, vertel, hoe zag het eruit?
Hoe het eruit zag? Nou, Wally die beschrijft dat. En dan komt eerst de mooie kant, hè. En zij kon goed schrijven. Ze zei, de brink was geheel beplant met lange rijen, rank opgaande iepen die naar welke richting men ook keek, overal brede lanen vormden. De kleine waterplas op de brink, de Koesweert, had toentertijd landelijk onverzorgde boorden en sappig groen gras groeide welig onder het dunne lover. En als de schapen 's morgens naar de hei gingen en 's avonds terugkwamen, konden ze nog gauw een heerlijk hapje snoepen. Rondom de brink stonden lage kleine huisjes met verweerde pannen of rieten daken, enige herbergen, een smidse met een vrolijk vuurtje, de katholieke kerk en de stemmige kloosterschool. En dan vervolgt ze als op deze manier. Verder het dorp in, naar alle kanten van de brink af, staan de huizen eerst nog wat aaneengesloten en daarna hoe langer hoe meer verspreid. Het dorp is zeer uitgestrekt. Verschillende zandwegen zijn op grillige wijze onderling verbonden door heimelijke smalle zijpaadjes die het eerst zelfs moeilijk maken er een weg te vinden. En eindelijk kwam men aan de hei. Dat is dat fantastische landelijke Laren.
Het is bijna een schilderij wat je hier tekent met woorden.
Ja, hè? Maar dat is Wally Moes dus. Hè? Het zijn niet mijn woorden. En dan gaan we de andere kant van het Laren in die tijd behandelen. En dan neem ik een tekst van Max Liebermann. Dat was een van de eerste buitenlandse kunstenaars die Laren bezocht. En hij verbleef in 1884 in de Vergulde Postwagen. Dat was de belangrijkste herberg. Hij vertelt daar later het volgende
waar,
over.
Waar stond hij, weet je dat?
Aan de Brink.
Aan de Brink
dus
ook.
Daar waar Hamdorf later kwam.
Yeah.
En dan schrijft hij, och, daar was ik op mijn huwelijksreis. De volgende ochtend hadden wij 52 vlooien in de waskom. Maar Mauve heeft ons afgetroefd. Die had er voor zich alleen 56. Nou, dit verklaart waarom mevrouw Liebermann nooit meer naar Laren kwam. Max die kwam om te schilderen en mevrouw Liebermann die ging naar Scheveningen, naar het Kurhaus. En dit, hier zie je dus de andere kant. Want het is nogal wat, 52 vlooien met z'n tweeën. Nou, Wally Moes beschrijft ook die negatieve kant. Ze vond Laren en de bevolking schilderachtig en fantastisch. Maar, en daar komt ze, ik zag ook hoe ongezond die schilderachtige bouwvallige woningen waren. En hoe onbeschrijfelijk vuil de mensen. De kleine kinderen werden door onkunde verwaarloosd. Zieken en ouden vandaag bleven zonder hulp. Het ongezonde bedrijf dat zo mooi om te schilderen was, veroorzaakte veel tering en bijna in elke familie waanzin en idiotisme. Nou, daar ga je. En toen dan denk ik van, nou, hoe zag dat er nou zo precies uit? Van waar dat advies, et cetera? Nou, dan moet je bedenken, er was geen waterleiding, er was geen riolering. En hoe doe je het dan allemaal?
Ja.
Nou, dat wat je bij ons netjes in het toilet deponeert, dat eindigde altijd in de beerput op het erf, op de een of andere manier. Dus op het erf was een beerput. En geen waterleiding, dus wat dronk men? Grondwater. Met de pomp omhoog gehaald of door het graven van een put. En
is dat een beetje schoon? Is dat een beetje schoon?
Nou ja, kijk,
je hebt zelf niet gedronken, neem ik aan.
Nou, op dit punt is er nog een andere interessante bron. Want er is een arts van Engel die in Hilversum woonde. En die heeft uitvoerig geschreven over gezondheid in Gooiland. Niet alleen Laren. En daar hebben we dan wat aan als het om dit soort dingen gaat. Hij schrijft bijvoorbeeld, hè, met betrekking tot hygiëne. Er is geen openbare verzamelplaats van vuil. Op schier ieder erf treft men een mestvaalt aan. Soms zo dicht bij de welpomp gelegen, dat zelfs het water uit de pomp reeds naar fecaliën ruikt. Ja, daar staan fantastische zinnen in dat boek van Hengel. Hier heb ik er nog één. Dan denk je, jee. Varkenshokken worden veelal in de woningen zelf gehouden. Dat het des te ongezonder wezen moet, naarmate de woning meer bekrompen is. Vandaar ook schrijvers bezwaren tegen het houden van trekhonden, zoals dit hier gebeurt. Om ze krachtig te houden worden zij met krengenvlees gevoed, dat niet iedere dag te krijgen is. Men doet dus voor 1 of 2 honden 8 dagen in het voren op, van tevoren, hè, en bewaart dat vlees onder de bedsteden. Op de 6e en 7e dag is het er dan in huis bijna niet om uit te houden.
Dat lijkt me echt verschrikkelijk, Teun.
Een kreng, hè, ja. Dat is het lichaam van een dood dier dat al tot ontbinding is overgegaan.
Nou, gezellig. Hey, maar is dit dan specifiek voor Laren? Of is dit gewoon in het algemeen hoe een boerendorp in de 19e eeuw...
In het Gooi, ja. Zeker.
Maar waarom waren deze schrijvers en schilders waren die hier zo over geschokt? Waren dit de chique mensen uit Amsterdam die dit niet gewend waren? Waarom werd hier zo over geschreven? Als het eigenlijk heel normaal was.
Ik denk dat de meesten er zich weinig van aantrokken. Kijk, op een gegeven moment gaan forensen hier villa's neerzetten. Ze werken in Amsterdam. En het wordt ook geleidelijk beter natuurlijk, al waren er enkele tientallen jaren voor nodig. Maar ik wou nog even over de kinderen praten. Want Wally Moes die schrijft ook, de armoede was groot, de gedwongen winkelnering een schandaal, de onwetendheid ongelooflijk kras, waarin de geestelijkheid geen verandering zocht te brengen. Vele kinderen gingen zelden of nooit naar school en vele volwassenen konden nog lezen, nog schrijven. En ik heb me dus afgevraagd, zou dat nou echt kloppen? Hoe zit dat? En Van Hengel die schrijft ook over de school. En dan ontdek je dat er toch... Er was een school en er was zelfs in 1884 ook al 2 jaar lang een nonnenschool, een klooster aan de Brink. Maar de school die er al veel langer was, dat was de openbare school. En daar zaten toch 200 kinderen op in 2 lokalen. En die 200 kinderen, nou ik gok dat zo'n beetje 2/3 van het aantal kinderen in het dorp was. En die andere kinderen, wat deden die dan? Nou die werkten bijvoorbeeld in de weverijen. Er waren weverijen. De Van de Brinks en de Willards hadden weverijen. En in ieder geval, in een van de grote weverijen werkte, ik heb het getal hier ergens iets van 20 kinderen. Tja, dat waren toestanden in die tijd.
Dat is een mooi inkijkje in een bijzondere tijd. Dan hebben we het nog niet eens gehad over de grote brand die in 1884 uitbrak. Maar daar gaan we het een andere keer over hebben, Teun. Want volgens mij kunnen we daar gerust nog een keer 8 minuten over praten.
Absoluut.
Kom je nog een keer zo'n mooi inkijkje geven in Laren?
Doen we.
Dankjewel.